Bloemendam.
O vruchtbare akker, grond van steen, die zich ten oorbaar van het gemeen laat alle middagen bezaaien met koopzaad, eel en mild van aard, dat gouden en zilveren oesten baart, daar duizenden genot van maaien. Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Zwammerdam, uw wekelijks uurtje wetenschap op Radio Salto. Dat waren de woorden van Joost van de Vondel, geschreven in 1643. Hij had het over de Amsterdamse beurs, een gebouw waar mensen en goederen en geld van over de hele wereld bijeenkwamen. Mensen, geld, goederen, maar vanaf de 17e eeuw en Vondels tijd was er natuurlijk ook die nieuwste financiële innovatie, het aandeel. Er ontstond een handel, niet in goederen, mensen of arbeid, maar in aandelen, immateriële dingen, de windhandel. In deze uitzending, de eerste in een reeks over financiële geschiedenis, zullen we het gaan hebben niet zozeer over de technische kant van die windhandel, daarover meer in een latere uitzending, als wel over de emotionele kant ervan en ook de fysieke. Over het lawaai, de spanning en de geur van de Amsterdamse beurs in de 17e en 18e eeuw. Mijn naam is Momo Schaap en vandaag is het een eer om in de studio te mogen ontvangen Inger Leemans.
Goedemorgen.
Inger is hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit en hoofdonderzoeker van NL Lab, een onderzoeksgroep van de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen. Zij publiceerde boeken en artikelen over onder andere pornografiegeschiedenis, 18e eeuwse letterkunde en natuurlijk de aandelenhandel. En daarnaast heeft ze een rijk werkverleden als voormalig directeur van het Meertens Instituut en voorzitter van nog tig onderzoeksprojecten. Waarin, correct me if I'm wrong, steeds de nadruk ligt op emotionaliteit en zintuigelijkheid. Ik zie ook dat je ook allemaal prachtige dingen hebt meegenomen. Ik ben echt heel enthousiast om je daarover te vragen. Maar eerst nog even ervoor te zorgen dat we u de luisteraar ook niet uit het oog verliezen. Tabe Bakker, mijn tweede presentator en ook technicus vandaag. Hallo Tabe.
Goedemorgen mama.
Goedemorgen Tabe. Tabe, bezit jij aandelen?
Ik heb een keer zo'n app gedownload en toen denk ik €2 besteed op de Giro of zoiets. Op AEX. En dat is 5 jaar geleden, dus misschien is dat nu al honderden euro's. Nee, ik heb geen aandelen.
Je hebt het ook niet meer in de gaten gehouden.
Nee, zeker
je hebt
niet.
Het hier niet bezig, je legt er niet wakker van. Nee,
wel toen Bitcoin voor de eerste keer heel cool werd. Toen ben ik er ook even mee bezig geweest. En ik voelde echt als verslaving bijna. Ja. Echt als gokken, weet je wel.
Ja. Dankjewel, Tabe. Inge, ik richt me even tot jou. Voordat we echt beginnen over de windhandel, is het denk ik goed om even de context te schetsen van wat is Amsterdam in de 17e eeuw en Vondels tijd?
Ja, bekende verhalen. Amsterdam is echt uit aan het groeien tot een grote centrum voor de handel. Een stapelmarkt voor veel van de goederen die in Europa van land naar land gaat. En natuurlijk vernetwerkt meer en meer over de hele wereld via het koloniale rijk dat ze aan het uitbouwen zijn. Dus heel veel handelstromen komen eigenlijk samen in Amsterdam. En die stad die explodeert zo'n beetje gedurende de 17e eeuw. Dus die wordt steeds meer uitgelegd en uitgebreid.
Ja, en hoe groot is Amsterdam dan op dat moment?
Ja, Amsterdam groeit uit met... steden kunnen eigenlijk in die tijd alleen maar groeien doordat er mensen van buiten kwamen. Dus je ziet ook dat de bevolking van Amsterdam heel divers wordt. Ik geloof dat Erika Kuipers heeft een mooi boek geschreven over migrantenstad. Dat 30% van de stedelijke bevolking van Amsterdam in de 17e eeuw van buiten kwam.
Hmm. En letterlijk de stadsgrenzen, waar liggen die ongeveer dan? Is het gewoon de grachtengordel die we...
Ja, en daar komen dus steeds nieuwe uitleggen bij. Waar nieuwe buurten ontstaan, waar ook weer nieuwe handelsactiviteiten en sociale groei, zeg maar, ontstaat. Ja. Dus een bruisende stad die eigenlijk steeds weer haar grenzen verlegt en ook sociaal gezien haar grenzen verlegt.
Ja, en van internationaal van groot belang. Het zijn ook niet allemaal... Er komen mensen van over de hele wereld komen naar Amsterdam.
Ja, precies. En anders, Amsterdam zet zich op als een handelscentrum. En dat is ook, begin van de 17e eeuw wordt VOC opgericht. De Oost-Indische Compagnie. Om vorm te geven aan die ambitie van Nederland. Van de Nederlandse Republiek om zichzelf tot wereldhandelscentrum, zou je kunnen zeggen, uit te werken. Ja.
En... Als ik het goed begrijp, komt met de oprichting van die VOC wordt ook iets anders opgetuigd.
Ja, De VOC is eigenlijk, wordt vaak gezien als de eerste compagnie die aandelen gaat uitgeven. Aandelen die publiek gericht zijn. De aandelen hebben een hele complexe geschiedenis. Die misschien een beetje ver gaat om hier helemaal uit te pakken. Maar dit is voor de eerste keer dat zeg maar koophandelaren, maar ook zeg maar gewone mensen aandelen kunnen kopen en investeren in een compagnie die daarmee eigenlijk een winstoogmerk op gaat zetten. En dat betekent dat als je zo'n aandeel hebt, dat je vervolgens dat aandeel ook weer kan overdragen. Of dat je winst kan maken met dat aandeel.
En even kijken, hoe gebeurde dat dan? Was het ook echt direct met de oprichting van de VOC dat die eerste aandelen...
In 1602 worden de eerste aandelen uitgezet, zou je kunnen zeggen. En sommige mensen kopen één aandeel, 50 gulden, 100 gulden. Dat waren best wel grote bedragen voor gewone mensen, zou je kunnen zeggen.
Kun je geven? Wat betekent dat in die tijd?
Nou, dat is... het zou ik moeilijk vinden om... zeg, 1 gulden is al, kan al een weekloon zijn. Dus je moest daar echt flink voor sparen. De meeste inleggers zijn dan ook koophandelaren. En sommige koophandelaren kopen heel veel aandelen. Dat kan tot duizenden guldens zijn. En het duurde een tijd voordat de VOC daar ook daadwerkelijk dividend op ging uitkeren. In de beginjaren waren dat vooral kregen mensen hun investering terug in specerijen bijvoorbeeld. Werden uitgekeerd in peper. Dus dat betekent ook dat inderdaad het meeste koophandelaren zijn die dan met die goederen weer verder investering kunnen doen.
En het waren dus ook misschien wel de mensen, het waren sowieso al misschien de mensen die met die handel in de weer waren, die ook die aandelen
kochten. Precies, ja, en die dus geld over hadden. Hè? Want dat is een beetje wat Tabe zei, van ja, wanneer ga je investeren in aandelen? Dat doe je meestal niet als je beurs heel erg krap is. Dat doe je omdat je een surplus hebt aan geld dat je kan investeren en dat je ook een beetje kan laten liggen. En in het begin wist natuurlijk ook niemand of het winstgevend zou zijn. Maar je ziet dat al heel snel de waarde van die aandelen bijna verdubbelt. Dus het blijken hele goede investeringen te zijn. Dus daarmee trekt ook die aandelenhandel ook investeerders van buiten bijvoorbeeld. Dus je ziet echt de interesse voor wat een aandeel is en wat je ermee kan doen als handelaar heel snel positief zich ontwikkelen.
En ik ben niet zo'n hoe noem je dat? Ik ben geen koopman, maar ik zie dat er daar iets gebeurt en ik wil ook zo'n aandeel hebben. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Waar klop ik aan?
Ja, nou dat is het leuke. Ik bedoel, zien is al een goede vraag hier. Hè? Hoe weet je wat een aandeel is? Het is nogal een complex financieel middel en dat is wel een vraag die ik mij als historica heel erg heb gesteld. Van hoe komt het eigenlijk dat mensen dit gaan doen? Terwijl het dus eigenlijk best wel een virtuele beweging is. Want je schrijft in op een mogelijke winst voor de toekomst middels iets wat een papiertje eigenlijk is. Dus hoe kan het dat zich verbreidt? Dat mensen hierin gaan investeren en ook gaan nadenken over hoe ze meer winst kunnen maken dan alleen maar bijvoorbeeld sparen. En dat is best wel complex. Een van de manieren waarop dat gebeurde is omdat die handel zich gaat afspelen op een plaats. Namelijk de beurs. Er wordt een beurs opgericht in Amsterdam om de handel te gaan organiseren. In 1611, de beurs van Hendrik de Keizer. En die beurs die wordt een soort van fysieke, zichtbare plaats voor mensen om te zien wat het is om te handelen in aandelen.
Dus er werd ook direct in gehandeld, want de aandeel, dat was net nog een papiertje waarmee je meer kan sparen, zeg maar. Je krijgt een winstuitkering, een dividend krijg je op een gegeven moment. Maar dat er ook in gehandeld wordt, dat werd direct duidelijk. Oh, dat moeten we gaan doen, dacht iedereen.
Nou, dat is iets wat opbouwt. Hè? En dat heeft ook natuurlijk te maken met het feit dat die aandelen in waarde gaan groeien. Waarbij het interessant wordt om die over te gaan dragen. En het wordt pas echt interessant op het moment dat mensen ook in derivaten gaan handelen. En dat is heel interessant. Eigenlijk al redelijk snel beginnen ze met wat wij nu options en futures zouden noemen. Namelijk dat je niet het aandeel van iemand koopt, maar dat je het recht koopt of de mogelijkheid, de optie om dat aandeel op te kopen. En wat er dan gebeurt is dat je ook voor zeg maar 1 gulden kan investeren. En dan zie je ook een uitbreiding van alleen de koophandelaren naar een veel breder publiek.
En dan toch even, hoe werkt dat dan? Zijn het fracties van aandelen waar je dan in...
Ja, of nou eigenlijk, je maakt een afspraak van over een maand ga ik mogelijk jouw aandeel kopen tegen deze prijs. En als dan de winst omhoog is, dan heb je die winst gepakt. Je hoeft eigenlijk uiteindelijk vaak ook niet het aandeel zelf te kopen. Je verhandelt dan weer die opties met andere mensen. Dus er ontstaat een hele complexe, zeg maar, gelaagde handel in optie op optie op optie. Waarbij je uiteindelijk niet die 150 gulden bijvoorbeeld voor dat aandeel hoeft te betalen, maar alleen maar handelt in die wat kleinere bedragen. En zo daarbij ontstaan ook handelaren die proberen die prijs te beïnvloeden. Die proberen bijvoorbeeld nepnieuws te verspreiden over dat er een heleboel VOC-schepen zijn vergaan, waardoor waarschijnlijk de prijs naar beneden zal gaan.
En dit is allemaal een soort van deze handeltjes, dit kleine heen en weer gegeven van papiertjes. Dat gebeurde allemaal voor het eerst, allemaal op deze beurs en allemaal door de VOC.
Ja, het gebeurde niet alleen op de beurs.
Okay.
Dat is al heel belangrijk om te realiseren. Want onderdelen van die optiehandel, eigenlijk de stad Amsterdam probeert grip te krijgen op wat het is dat aandelen zijn en hoe ze verhandeld worden en wat er wel mag en wat er niet mag. En wat ik net vertelde, ze proberen, zeg maar, bear syndicate, dus de prijs naar beneden te duwen via manipulatie. Hop, daar gaat de stad dan bovenop. Dat mag niet. En dan zie je op een gegeven moment dat bijvoorbeeld bepaalde vormen van die optiehandel zich niet op de beurs gaan afspelen, maar in de koffiehuizen om de hoek. Op de Kalverstraat.
Uit het zicht van de autoriteiten?
Uit het zicht van de autoriteiten. Dus je hebt, zeg maar, een officiële plaats waar er gehandeld wordt. En er zijn ook heel veel inofficiële plaatsen. Dat kunnen ook kleine sociale kringen zijn, waarin van alles bij gaat broeien. Dus het is best wel een complexe verhaal. En dat bouwt zich door de 17e eeuw uit. Dus dat is helemaal niet zo dat het al meteen in 1602 aan de hand is. Ja, het is een... complex gegeven.
En je zegt, het zijn dus ook niet meer alleen de allerrijksten die eraan meedoen. Door die opties zijn het ook opeens...
Ja, en dat zie je vooral in de tweede helft van de 17e eeuw. Begin 18e eeuw, dan zie je dat ook dienstboden bijvoorbeeld zich in die handel gaan begeven. Vrouwen maakten ook onderdeel uit van de aandelenhandel. Vaak niet door zelf fysiek bijvoorbeeld naar de beurs te gaan, maar weer andere mensen te sturen die voor hun handen.
Ja, ik wou vragen, mochten ze dat dan? Maar...
Ja, dat mocht. Ja, ik weet niet of we de beurs een beetje kunnen uitpakken als gebouw. Want dat is
laten we dat zeker doen.
Ja. Want die beurs, dat is een fascinerende plaats, zou ik zeggen. Die heel open stond om mensen naar zich toe te trekken om in die handel bezig te gaan.
Misschien even één stap terug. Waar stond het gebouw eigenlijk?
Ja, midden op het Rokin.
Midden op het Rokin.
Dus eigenlijk nu waar het metrostation naar boven komt, zeg maar. Daar midden op het Rokin werd een gigantisch gebouw neergezet in 1611. Om de handel, en dus niet alleen de aandelenhandel. Het gaat hier echt om een koophandelsbeurs, om de handel te kunnen faciliteren en reguleren. Voor die tijd kwamen koophandelaren elkaar tegen op vaste plekken in Amsterdam, soms op een brug, in de Oude Kerk en de stad. Ja, naarmate Amsterdamse handel groeide, werd dat eigenlijk ondoenbaar. Dus de stad wilde een mogelijkheid bieden voor de koophandelaren ook om elkaar te vinden.
Ja, en het gaat dus ook niet alleen om aandelen op die beurs?
Nee, helemaal niet. Nee, er werden dus ook alle koloniale waren bijvoorbeeld werden verhandeld op de beurs. De beurs had een heleboel pilaren en bij elke pilaar kon je zien van, oh ja, dit is de textielhandelsplek. Daar werden nummertjes aangehangen. Dus je wist eigenlijk precies als handelaar waar je naartoe moest gaan om daar dealtjes te sluiten.
Ja.
Zonder dat die waren in grote dozen daar ook aanwezig waren?
Absoluut niet, nee.
Nee, precies,
nee,
ja.
Inderdaad. Dus dat is ook belangrijk om te bedenken. Van die beurs is in die zin op een bepaalde manier virtueel. He, dus je gaat daar niet naartoe om goederen te kopen. Soms waren er samples, maar in principe was het goederenloos. Het ging erom om elkaar te kunnen vinden, om te kijken naar wat voor shipments er aankwamen en welke prijzen daarvoor gevraagd konden worden en om deals te sluiten. Dus er werden wel op allerlei manieren contracten gesloten, soms zelfs op de rug van mensen de handtekeningen gezet. Maar dat was het. En de beurs was ook niet de hele dag open. Die ging in eerste instantie maar 1 uur per dag open, later 2 keer op de ochtend en op de middag. Want ja, de koophandelaren hadden ook wel wat beters doen dan de hele dag een beetje op die beurs rondhangen en te wachten of nou eens een keer die man met zijn suiker dealer aankwam. Dus ze kwamen op de ochtend, ging je een uurtje en dan wist je precies van, ah ja, dan kan ik iedereen vinden. Dan gingen ze weer naar een magazijn of andere dingen doen en dan op de middag kon je weer terugkomen voor de andere.
Dat is wel interessant en nu treed ik een beetje buiten het verhaal, maar dat is nog steeds ook een beetje zo in zekere zin. Op die aandelen, ik heb ook ooit 1 keer een optie bezeten en ik vond het echt bizar dat je dus na 6 uur dat ding niet meer kan verkopen. Op feestdagen is de beurs gewoon dicht. Goed, dit is allemaal heel interessant en het lijkt me ook dat virtuele wil ik heel graag nog naar terugkeren, maar nog heel veel naar dat gebouw. Het is een soort... Je zegt er zijn pilaren. Is het open? Open lucht?
Ja, het was een open gebouw. Je kon aan 2 kanten eigenlijk. Je moet het zien als een groot plein. Met daar rondomheen eigenlijk een helemaal vierkant gebouw. En dat vierkante gebouw, daar kon je in eigenlijk aan 2 kanten door de beurspoorten.
Ja.
Dus het was heel. En dan kwam je binnen op het plein en dan kon je onder de pilaren, zeg maar, was een overkapping en daar kon je onderdoor lopen. Dus meestal stonden ze op het open plein te handelen, maar als het ging regenen, dan kon je ook onder de arches schuilen. Ja. En dat was al een hele verbetering dan op een brug staan, bijvoorbeeld.
Ja. En er zat nog een eerste verdieping bovenop?
Er zat een eerste verdieping bovenop. En dat is ook heel interessant, want daar werden winkeltjes ingezet.
Toch wel goederen dus?
Toch goederen. Maar dus heel duidelijk gescheiden op de beursvloer werd verhandeld in grote partijen. En op de eerste verdieping waren winkeltjes met schoenen, juwelen, alle vormen van snuisterijen. Vaak ook over de hele wereld daar naartoe verzameld. En ik vind dat heel interessant, omdat het ook, wat mij betreft, laat dat zien dat die beurs ook een soort van emotional economy is. He, dus dat het probeert mensen daar naartoe te trekken. Want waarom zou je anderen... En ze willen proberen om een soort van kloppend hart voor de Nederlandse economie te maken. En om dat te doen, gaan ze dus die eerste verdieping ook voor meer consumentenbezoek.
Ja, maar je zegt emotional economy. Kun je dat nog heel veel toelichten, wat je daarmee bedoelt?
Nou, kijk, wij leven in een... Even een stapje terug. Wij leven in een super commerciële, eigenlijk kapitalistisch systeem. Hè? Wij zijn heel erg gericht op het...
Stamen verslikt zich in zijn koffie.
Ja, precies. Ja, wat?
In een kapitalistisch systeem?
Nee, is het nieuws to you? En de 17e eeuw is een essentiële eeuw waarin we dat hebben opgebouwd. Waarin de consumentenmaatschappij eigenlijk zich heeft ontwikkeld. Want het is eigenlijk best wel raar dat wij de hele week keihard aan het werken zijn. Om ons hele, nou ja, bijvoorbeeld huis te behangen met allerlei spullen en goederen te willen kopen. Die ons leven blijkbaar vormgeven, luxe. Dus de vraag van hoe komt het eigenlijk dat wij zo emotioneel geïnvesteerd zijn geraakt in die enorme hoeveelheid spullen die we met elkaar aan het verzamelen zijn. Dat is een hele grote vraag. En de beurs is een van de soort van draaipunten in dat verhaal. Want mensen gaan niet zomaar, nou ja, omdat je geld hebt, meteen spullen kopen. Dat gaat ook over een soort van affectieve investering. Die je doet. Dus in mijn lezing is de beurs een manier om mensen lekker te maken, zou je kunnen zeggen, om het geld dat ze hebben te gaan beleggen. En dan kan het zijn beleggen in spulletjes, in juwelen, in luxe klederen bijvoorbeeld, of kleren. Of in aandelen. Of in andere vormen van investeringen. Dus het is een soort van... wat zou je kunnen zeggen, een verlokkende plaats.
Ja. En het was echt opgezet zo met deze intentie van kom hierheen iedereen.
Ja, ik denk dat het is een heel aantrekkelijk gebouw. Het wordt midden in de stad neergezet. Wat ik ook leuk vind, eigenlijk met zijn kont naar de kerken en naar het stadhuis toe. De soort van, hier zijn we dan, lang leven handel. Mm. En rondom, ook aan de buitenkant van de beurs, werden winkeltjes neergezet. Uitgeverijen, notarissen. Dus het maakte zichzelf eigenlijk steeds belangrijker als commercieel centrum. Niet alleen voor die handelaar, maar eigenlijk voor heel Amsterdam. Dus je ziet dat het een soort van aantrekkingskracht gaat krijgen. Ja. Vondel die beschrijft het ook als een bijenkorf. Als het kloppend hart van Amsterdam, waar de bloedbanen eigenlijk van de stad steeds naartoe terug ingezogen worden en dan weer uit worden gedreven.
Je hebt dat citaat ook bij, toch?
Wil je dat? Ja, dat klopt. Ja, dat is uit de inwijding van Amsterdam.
Misschien wil je dat heel veel voorlezen.
Ja, wel even waarschuwing, 17e eeuws Nederlands. Hij schrijft: de beurs ontvangt de burgerzwerm van de oude en nieuwe zijde. En al het uitheemse bloed dat 's middags hier te gader in ene boezem vloeit. En uit zo menige ader gefloten leven geeft aan het lichaam van het gemeen. Dus het is een kloppend hart en het geeft dus leven aan het volk, aan het gemeen, aan het gemene best van Amsterdam. En dan zegt hij nog, dat vind ik ook fantastisch: gewinzucht propt de brede en lange galerijen. Die brommen in het vierkant, gelijk een korf vol bijen. Een uitgelezen geur gewonnen op het veld. En wat daar gebeurt is echt super interessant. Dus hij zegt gewinzucht. En eigenlijk is gewinzucht een zonde natuurlijk.
Ja.
Maar hij maakt er iets positiefs van.
Ja.
Hij zegt, dit is waar Amsterdam mee klopt. Dit is waar het op drijft. We zijn een bijenkorf die productief is. We maken iets doordat we mensen naar die beurs toe trekken. En dat is een fundamentele herziening eigenlijk van hoe mensen nadachten over wat je wel of niet mag doen. Moreel gezien ook, hè, in je leven. Nee, kom en investeer. Investeer in je eigen gewinzucht.
Ik moet er toch heel erg terugdenken, Tabe, aan de uitzending die jij 2 weken geleden maakte met Joep Onstenk. Over het opvoeden van de Nederlandse consumentburger in de vroege 20e eeuw. Daarover meer op onze Instagram. En ik wil ook nog even toevoegen, ik zal ook even een afbeelding van die beurs, en ik denk wel dat we gaan nog een paar dingen bespreken. Die afbeeldingen daarvan zal ik na de uitzending toevoegen op ons Instagram, @radiozwammerdam. We hebben nu het gebouw gehad, maar er wordt dus in dat gebouw gehandeld in afspraken, in ideeën, zonder echte goederen. Dat lijkt me best wel een grote stap voor mensen, want dat bestaat eigenlijk niet eerder op die manier misschien.
Nou ja, ik bedoel, het handelen in goederen bestaat natuurlijk al zo'n beetje zo lang als mensheid. Maar het handelen in aandelen is iets wat voor de eerste keer dus op die georganiseerde manier op deze plek gebeurt. Kijk, Antwerpen had ook een goederenbeurs al opgezet in 1530. Heel prachtig. En het blijkt ook wel een beetje, dit ook zo'nzelfde open plaats met galerijen eromheen. Die had 4 ingangen trouwens. Dus dat was nog veel meer een open plek. Maar daar werden geen aandelen verhandeld. Dus de Amsterdamse beurs is uniek in het feit dat daar op een gegeven moment ook echt een hoek werd ingericht voor de aandelenhandelaren. Dus je wist precies waar je naartoe moest gaan. En het interessante is dan ook, denk ik, dat burgers die kwamen en die op de eerste verdieping spulletjes gingen kopen, die konden naar beneden kijken en die konden op die beursvloer kijken wat er aan de hand was. Dus die konden ze ook de dynamiek volgen. En dat beschrijven ze ook, want op het moment dat die aandelenhandel bijvoorbeeld uit de hand begint te lopen en meer omgaat in een windhandel of in een manie, dan zie je dat fysiek, want je ziet die agitatie, je ziet de drukte, je ziet de unruliness, zeg maar, de ongecontroleerdheid fysiek op die beurs. Mm. En dat is iets wat wij nu niet meer hebben. We kijken naar cijfertjes van de Dow Jones Index.
Ja, er zijn hele sprekende foto's van beurskrachen. Zeg je dat zijn beurscrashes in Wall Street? Dat mensen handen voor hun hoofd en papier in de lucht en oh nee.
Ja, die beursvloer, die klassieke Wall Street beursvloer moet ik ook aan denken.
Ja. Dat spreekt nog, dat was het zo, maar dan nog erger.
Ja, ja, precies. En we hebben dus inderdaad bij de grote financiële crisis van 1720 heb je tientallen, honderden afbeeldingen die inderdaad dat proberen te vangen. Mensen die in totale wanhoop en paniek een ontploffing aan papiertjes rondom zich heen. Mensen die elkaar in elkaar aan het slaan zijn. Dus heel erg over dat hoe fysiek en emotioneel die handelaren geïnvesteerd hebben, maar ook dus aan het verliezen zijn op het moment dat het fout gaat. Dus ja, dat is een hele goede referentie. Dat is eigenlijk constante geweest in de aandelen- en optiehandel. Alleen dat is nu niet meer zo, omdat heel veel van die handel naar je achter spiegelramen en door computers wordt uitgevoerd. Ja.
Ja. Ik mag zeggen één ding vragen. Ik kan me echt voorstellen hoe je daar dus een soort kloppend hart van een stad in kan zien. En je zei, dat is denk ik niet toevallig, dus ik wou toch nog even vragen. Je zei dat Vondel dit als een bijenkorf beschreef.
Ja.
En het was ook een gebouw dus waar winkeltjes in zaten.
Ja.
Is dat een hint van de naam van het warenhuis Bijenkorf naar dit gedicht? Of zeg ik nu iets heel...
Nee, dat is wel leuk. Het is een soort van constante om de Bijenkorf te zien als iets dat productief is natuurlijk. Maar het interessante is wel dat toen deze beurs van Hendrik de Keizer in 1830 echt helemaal door zijn poten heen zakte, toen het gebouw was op, toen hebben ze een nieuwe beurs gebouwd. De Zorgerbeurs, op de plek waar nu de Bijenkorf staat. Dus er is een soort van een hele mooie historische constante. Eigenlijk is dat beursgebouw van het Rokin naar de Dam gelopen in 1830. En daarna hebben ze aan het einde van de 19e eeuw, eigenlijk al best wel snel, de Berlagebeurs opgericht. En daar waren de aandelenhandelaren heel erg ontevreden over. Dus die hebben heel snel toen het beursgebouw daartegenover gemaakt. Dus je ziet het beursgebouw eigenlijk wandelen door de stad heen naar waar het nu is en uiteindelijk dus opgedoekt. Want het functioneert niet meer zo als handelsplek.
Is het daar hè?
Nee, dat was hem.
Oké, dat was hem. ik wil ook ontzettend graag naar 1720, naar die crash van 1720 en ook naar de afbeeldingen naartoe. Maar nog even een stap terug. Die aandelenhandel, die windhandel, die begint om zich heen te grijpen. Dat wordt groter en groter en groter. Hoe gaat dat proces?
Ja, ik denk dat de term windhandel is interessant daar. Ik denk dat zolang het een stabiele handel is, wordt meestal het woord actie gebruikt. En de aandeel heet een actie, dus je gebruikt de actiehandel. En windhandel is een woord dat gebruikt wordt meestal voor als het de foute kant ingaat. Als mensen te grote risico's gaan nemen en te zeer gaan investeren in gebakken lucht, noem het maar even zo. Dus het is een stapsgewijs proces. Die aandelenhandel die gaat zich dus diversificeren, dat zei ik al, met options, futures, allerlei vormen van vroegmoderne derivaten. Die gaat zeker vanaf de jaren 1660, 1670, 1680 komen er nieuwe spelers dus op de aandelenhandel. En wat je ziet, dat is eigenlijk een hele belangrijke, is dat internationaal andere landen proberen dit Nederlandse model te gaan kopiëren. Dus ook in Engeland worden er aandelen verhandeld. Rond 1700 probeert ook Frankrijk zich financieel te gaan vernieuwen. En,
je glimlacht wel, je dat.
Ja. Het is niet het grootste succesverhaal alle tijden geworden. Dus, een van de belangrijke spelers daar is John Law, is een man van Schotse afkomst die het Franse Hof en de ministers gaat adviseren over hoe ook zij een obligatie- en aandelenhandelssysteem zouden kunnen inrichten. En dat leidt uiteindelijk, het is een heel complex verhaal, dat moeten we hier niet proberen uit te pakken, in 1720 inderdaad tot een grote, de eerste eigenlijk internationale financiële crisis. Windhandel, ja.
Ja. Omdat de Fransen zich gingen mengen.
Nee, het is een heel complex verhaal. Het is eigenlijk omdat de Fransen een systeem op proberen te zetten om mensen te laten investeren in hun, zeg maar, hun vorm van een Oost-Indische compagnie, de Mississippi Compagnie, die eigenlijk geen goede basis heeft voor een winstoogmerk. En je ziet in Nederland dat ook gebeuren, dat er op allerlei plekken compagnieën worden opgericht die de hemel beloven in winst, verzekeringsbedrijven. Sommige van die bedrijven bestaan nu nog. Dus die blijken solide te zijn, maar ook bijvoorbeeld een compagnie die belooft om een kanaal te gaan graven om Utrecht, van Utrecht naar de Zuiderzee. Om Utrecht tot het grote wereldcentrum te maken in plaats van Amsterdam. Dus je krijgt opeens zien mensen dat dat model van men investeren, aandelen vragen, kan werken om iets heel nieuws voor elkaar te krijgen.
Het was alleen maar voor de VOC en de WIC.
Precies. Hè. Dus in het begin is het alleen voor de VOC. Maar op een gegeven moment denken mensen, ja, maar wacht even. Dit kunnen we ook op hele andere initiatieven doen.
En wat is dan het moment dat echt explodeert? Dat hele idee van het aandeel? Dat het...
Nou, de grootste golf zie je begin van de 18e eeuw. Ja. En dan wat door veel mensen een manie genoemd wordt, omdat dan overal die initiatieven beginnen op te groeien. Of op te poppen, zou je kunnen zeggen. Ze worden ook wel mushroom companies genoemd. Je ziet het in Frankrijk, je ziet het in Engeland, je ziet het in Nederland. En eigenlijk vrijwel dagelijks ontstaan er nieuwe compagnieën in alle steden. In Edam, in Medemblik. Amsterdam, die probeert dit te verbieden. Die zegt, dit gaan we niet doen. Maar overal gebeurt dat wel.
Want er moet ook allemaal in worden gehandeld dan op die Amsterdamse beurs? Of?
Ja, er mocht niet ingehandeld worden in deze mushroom companies op de Amsterdamse beurs. Maar dat is het moment dat je ziet dat die koffiehuizen aan het exploderen zijn. In de hoeveelheid mensen die daar eigenlijk nou een beetje... investeren. Zo'n eerste golf hadden we al met Tulip Mania gehad in 1630. Maar 1720 is eigenlijk veel uitgebreider. Ook omdat het zo internationaal vernetwerkt is. En het is ook het idee van we gaan bijvoorbeeld in Mississippi investeren. Dat is een goudland. Daarmee kun je, dus mensen worden gouden bergen beloofd. En eigenlijk omdat het succes van die VOC daar lag, klonk het ook wel alsof dat zou kunnen. Maar het is maar een hele korte periode. Het is een aantal maanden en dan zie je de prijzen van de aandelen zeg maar door het dak heen gaan. En dan op een gegeven moment realiseert iedereen zich van nou, er is helemaal geen basis om te verwachten dat hier voor duizenden en duizenden euro's winst uitkomt. En dan zakt de hele wind al als een pudding ineen.
Wauw.
En dan is er een reality check nodig. In Frankrijk betekent dat ze er helemaal mee ophouden. In Nederland betekent dat er nieuwe regulering wordt ingezet. En dat die aandelenhandel en de optiehandel eigenlijk gewoon wel doorgaan. Maar op een lager pitje zou kunnen zijn.
En maar wat betekent het voor de stad, voor de niet-handelaren, dat die koers zo keldert?
Ja, eigenlijk is dat wel interessant. In Nederland is het effect niet zo heel erg dramatisch. De grote handelshuizen die kunnen deze klap wel aan. Voor sommige individuele handelaren is het dramatisch. Het zijn mensen die hun hele kapitaal zijn kwijtgeraakt en die dan bijvoorbeeld dan maar bij de VOC zich aanmelden om op de schepen te gaan om te kijken of ze op andere manieren het familiekapitaal weer opnieuw kunnen opbouwen. Dus je hebt een beetje de greater fool. De kleine man die erin heeft geïnvesteerd, die is waarschijnlijk wel meer de dupe geweest dan de grote koophandelaren. Die kunnen het eigenlijk wel.
Ik vraag er ook naar, omdat je van alles hebt meegenomen in de studio vandaag. Die crisis werd wel enorm beleefd door mensen in heel de stad. En ook verbeeld.
Ja, eigenlijk is die crisis ook een soort van draaipunt, zou je kunnen zeggen, in dat mensen echt, of dat een breed publiek in Nederland nu echt wel wil weten wat het is dat die aandelenhandel doet. En natuurlijk is dit ook deels een behoorlijk stedelijk verhaal geweest. Dus je ziet dat de 1720 niet alleen een windhandel in aandelen en opties is, maar het is ook een windhandel in toneelstukken, in cartoons, in gedichtjes, liedjes. De hele creatieve industrie van Nederland die gooit zich op dit fenomeen. Ze vinden het fantastisch. Ze vinden het ongelooflijk interessant. En ze proberen uit te leggen aan mensen, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dat vind ik zo interessant, want wij zijn eigenlijk... Nou, nu is het beter, maar een aantal decennia geleden werden niet zoveel films of gemaakt over de aandelenbusiness. Maar het heeft vaak een crisis nodig om de blik daar naartoe te werpen. Dus wat ik heb meegenomen is een stapel pamfletten uit 1720. Pas op, het zijn originele. Lekker beduimeld en die hebben een heel leven achter de rug.
Kijk, het moet even veel schuifwerk om dit met alle microfoons
te doen. Je hebt pas hier... ook met water of met koffie erbij. Ja.
Dus je hebt een grote map meegenomen. Even beschrijven, we zijn op de radio. Een grote map meegenomen met allemaal... Het ziet eruit alsof het uit een hele oude atlas komt. Een soort...
Ja, het zijn eigenlijk prenten. Cartoons zou je kunnen zeggen. Vaak met een groot beeld. En dan gedichtjes erbij. Een flinke titel.
De Lachende Law. Dat is dan die...
John Law.
John Law, die Schot en Frankrijk. De Treurende Actionist. Actionist...
Is een aandelenhandel.
Handelaar. Met de smekende Mercurius, de god van de handel.
Nou, dat zegt het al meteen. Hè, van, er is één iemand die hier lacht. Dat is John Law. Die heeft de hele zaak verstierd. En die heeft zijn winst eruit gehaald. De koophandelaren, de actiehandelaren, die treurt. Want die is zijn winst kwijtgeraakt. En Mercurius, dus eigenlijk de Nederlandse koophandel in het algemeen. Die is smekend van jongens, hou er eens mee op. Zo kan het niet langer.
Ja, en we zien heel, en nogmaals, ik zal even een paar afbeeldingen ervan nog op Instagram plaatsen. We zien eigenlijk heel rijkelijk geïllustreerd. Het zijn heel volle afbeeldingen met heel veel kleine details. Er gebeurt heel veel.
Ja, je kan er helemaal doorheen lezen. Ik denk dat mensen dat ook deden. En het is ook een soort van puzzel. Een raadseltje. Wat zie je hier nou? Heel veel is symbolisch. Dus je kon er echt lekker op kouwen met de hele familie, denk ik, om lachen. Naar kijken, uitpakken, puzzelen erop.
Ja, en memes ook eigenlijk.
Ja, heel veel zou je kunnen vermemen op dit moment.
Ik heb ook een hele leuke. Maar hoe werd dit verspreid? Wie maakte dit? Wie ontving dit? Stond dit in kranten? Hing dit op muren?
Deze kon je loskopen. Ja. Uiteindelijk zijn deze prenten ook allemaal gebonden en in het grote tafereel der dwaasheid als boek verkocht.
Het grote tafereel der
dwaasheid. En het werd ook gewoon, wat ik zei, eigenlijk uitgevers van alle steden die duiken hierop. Want die zien van hier is winst te behalen met een cultureel drama. Schrijvers, veel ook schrijvers die een beetje probeerden van de pen te leven, die duiken erop. Maar ook gerenommeerde literatoren zoals Pieter Langendijk, die gaan bijvoorbeeld toneelstukken schrijven om uit te leggen van wat die aandelenhandel is. Dus ja, de meeste zijn anoniem. Dus je weet helemaal niet wie ze hebben gemaakt. Ze worden ook geüpdate. Dat is ook het leuke. Dus je hebt een print, maar die kan dan een maand later weer een andere versie hebben, omdat er dan nieuwe informatie is, bijvoorbeeld over de stand van de aandelen. Dus dan zie je bijvoorbeeld, zie je hier de kleine aandelen allemaal op de grond liggen. Mm-hmm. Waarop de namen van die compagnieën staan, van Edam, van Rotterdam bijvoorbeeld. De volgende maand zijn er nieuwe compagnieën, dus dan komen er nieuwe namen op. Het zijn ook dynamische prenten. Ze werden opgehangen bij de boekhandels aan de ramen. Bij de beurs werden ze verkocht. Ze werden, dus als je bij de beurs bij die kleine winkeltjes kwam, dan hing dit dus aan de paal, zou je kunnen zeggen. Dus daar kon je ze oppikken.
Ik heb hier Mississippi of het wijdbefaamde goudland door de inbeelding der windnegotie, windhandel. Ja. Hierheen, en dat is inderdaad een relatief kleine print. En dan een heel groot gedicht, volgens mij, hieronder.
Ja,
en het eindigt met: want hoe men ook de actie. Want hoe men de acties ook beziet, het is wind en rook en anders niet.
Ja, precies. Ja. Ja.
Dus dit is dan nadat er iets mislukt is, hangt dit dan op die, in die winkeltjes. En dan denkt iedereen koopt dat en denkt: ah, Ja. We zijn gepakt.
Ja, precies. Ja. Dus het is satire. Het is lachen om jezelf. Koophandelaren gingen ook naar de Amsterdamse theaters toe om zichzelf belachelijk gemaakt te zien worden in die toneelstukken. Maar ook, ook dit. Hè. Dus er zit een hoop zelfspot bij. Maar wat ik mijn punt ook een beetje met deze pamfletten is. Dat veel historici zeggen van ja, hierin kun je zien hè, dat mensen een groot probleem hadden met handel en met aandelenhandel vanuit morele en religieuze kaders. Zodra het fout gaat, keur ze dus af. Maar ik denk dat er veel meer gebeurt. Dus natuurlijk, er zit een heleboel satire, maar het is deels ook zelfspot. Maar er zit ook veel in aan kennis. Van wat is het nou eigenlijk? Wat is windhandel? He, dus bijvoorbeeld het woord windhandel is wel heel interessant. Want Nederland is het enige land dat dat woord gebruikt voor speculatieve aandelenhandel. En in Engeland gebruik je bubbel. En bubbel is iets anders dan wind. Want een bubbel is iets dat is een niet natuurlijk fenomeen, zeg maar. He, dat is iets dat je blaast en dat altijd kapot zou gaan. Maar wind is een ander soort van metafoor. Wind zegt eigenlijk van nou, aandelenhandel is een natuurlijk fenomeen. Dat kan stormachtig worden, maar het kan ook controleerbaar zijn. Dus windhandel houdt een beetje open of aandelenhandel altijd speculatief zal zijn en daarmee desastreus. Of dat het gewoon iets is wat hoort bij de handel.
Ik zie hier alleen ook op deze print een windhandel op een andere manier opgevat, volgens mij. Iemand die
scheetende man. Ja, die zie je op heel veel pamfletten zie je die terug. Dus,
ze zijn niet altijd zo hoogdravend.
Nee, ze zijn ongelooflijk grappig. Je moet een beetje puzzelen. Maar je ziet inderdaad, en je ziet ballonnen. Bijvoorbeeld de ballonnen die worden opgelaten. Je ziet hier iemand inderdaad ook zeebelletjes blazen. Oh ja. Die zullen natuurlijk ploppen. Op andere prenten zie je een vliegertje. Trouwens best een nieuw fenomeen in de 17e eeuw.
Heb je ook een boek over geschreven?
Ik heb De Vlieger in de Hollander geschreven inderdaad met Gert-Jan Johannes. Een vliegertje waarbij aan de staart aandelen hangen. Dus die aandelen eigenlijk die helpen die vlieger omhoog te komen.
Ja, dat is heel mooi. Die staat al op Instagram.
Mooi. Ja. Oh ja, die fantastisch. Windmolens natuurlijk zijn er heel veel grapjes over. Hij heeft een klap van een windmolen gehad. Oh, ja. Die actiehandelaar dat hij dacht dat dit allemaal mogelijk was. Dus die zie je veel terugkomen. Ja.
Zijn dat je favoriete, wat zijn het, metaforen of zo?
Het zijn symbolen, maar het zijn dus, ja, mijn punt is dus ook een beetje, het zijn ook concepten waarin we kunnen begrijpen wat aandelenhandel is. Dus ze zijn toch een beetje wetenschappelijker misschien dan dat je je zou voorstellen. Hè? Dus het zijn symbolen, metaforen, maar de wereld die we denken in metaforen, dat is ook de manier waarop we de wereld begrijpen. Hè? Dus op het moment dat je wint, nou ja, dat wat ik net zeg, zodra je zegt van aandelenhandel is wind, dan maak je een soort van claim over de essentie van die handel. Dus die metaforen zijn toch wel heel belangrijk, zou ik zeggen. En je hebt ook bijvoorbeeld, dat vind ik een hele mooie, je hebt een print, die heb ik helaas zelf niet, waarin John een koophandelaar, die blaast met een pijpje, er komt lucht uit, en dat pijpje blaast een kat omhoog, een kat in de zak, die ballonnen aan zijn pootjes heeft. En uit dat pijpje zie je warme, lauwe en koude luchtstroompjes komen.
Wow.
Met verschillende soorten van puntjes en streepjes. Dat geeft dus aan van, ook dat is een soort van meetsysteem. Van je kan dus, je hebt windhandel die is koud, je hebt windhandel die is lauw. En dat is een grapje met John Law weer. En je hebt windhandel die is warm, heet, te verhit. Dus dat geeft een soort van meetmodel voor de leek over, je kan naar de beurs lopen, dan is er gewoon aandelenhandel. En je kan naar de beurs lopen en denken van, wow, dit is een verhittingsmodel. Hier is iets aan de hand. Dus het geeft een soort van leken middel, zeg maar, om open te breken wat aandelenhandel is.
Je had het eerder over films die nu dan worden gemaakt over aandelenhandel. The Wolf of Wall Street of The Big Precies. Short. Die is ja. heel erg soort educatief. Ja. Ja. In zekere zin. Ik ben ook heel benieuwd naar zo'n toneelstuk in die tijd. Wat kon het plot daarvan zijn? Hoe werkte dat?
Ja, die zijn ook fantastisch. Er zijn echt tientallen toneelstukken. Vaak ook een beetje kopieën van elkaar geschreven. En wat die doen is, meestal nemen ze een huishouden. Als voorbeeld, een gewoon Nederlands huisgezinnetje, zeg maar. Waarbij vaak de vader van het huishouden een betrouwbare koophandelaar is. Maar die vaak door een buitenstaander wordt verleid om in die speculatieve aandelenhandel te gaan. En zijn hele familiekapitaal eigenlijk daarin in te investeren. En degene die dat doet is vaak ook de jongen die probeert om de dochter van het huishouden het hof te maken. En het is een blaaskaak en een windbuil. Vaak hebben ze ook van dat soort namen. Windzang, windbuil. Terwijl het meisje zelf, de dochter, vaak verliefd is op Goedhart. Degene die eigenlijk precies weet wat je wel en niet moet doen. Dus het klinkt een beetje kluchtachtig. Maar het laat zien, het komt terug op dat idee van emotionele economie. Dat aandelenhandel iets is waar je emotioneel in investeert en dat je kan zien wanneer het misgaat als zo'n huishouden uit balans raakt. En dat gebeurt ook. Dus je vader die laat zich helemaal dan verleiden. Dat huishouden wordt op een gegeven moment echt overspoeld door actiehandelaren die allemaal door dat huis heen rennen en de hele tijd lopen. Je moet nu kopen, je moet dit, want het gaat steeds sneller en je hebt nog maar minuten in plaats van uren om te investeren. Dus die proberen ook echt fysiek dat huishouden in de vaart en volkeren op te. En dat opplompt natuurlijk. En uiteindelijk is het de dochter die weet van nou. Ik weet waar mijn hart ligt. Ik weet waar het goede is. En dit is de stabiliteit van waaruit ons gezinnetje moet opereren. En dan komt vaderlief tot inzicht. En mag zij met goed hart trouwen. En Windbuil wordt grandioos aan de kant. En die verliest natuurlijk zijn hele kapitaal.
Ja.
Is het moraal van het verhaal ook altijd een beetje wees voorzichtig met die beurs?
Ja.
En daardoor educatief?
Ja, wees wijs. Dus, en ook volg je hart in te kunnen begrijpen wanneer iets een valide investering is en wanneer je je laat verleiden tot gebakken lucht. Dus dat is ook een beetje Wolf of Wall Street. Hè? Wolf of Wall Street doet hetzelfde eigenlijk. Die thematiseert ook het feit dat zij zich door gewinzucht laten leiden in een totale speculatie met al die drugs en de seks. En datzelfde verhaalmodel zie je in de Wolf of Wall Street terug. En je ziet dus ook zijn gezin. Nou ja, dat wordt helemaal opgebroken. 2 keer trouwens. Dus,
zitten er drugs in deze verhalen uit die tijd?
Ja, dus, ja.
Echt,
ja, zeker, ja.
Wow.
Ja, maar niet jullie drugs misschien. Maar.
Oh, yeah. Wow.
Maar bijvoorbeeld de koffiehuizen. Dus de koffiehuizen zijn een fantastische plek om aan te kunnen geven dat mensen zich laten verleiden en misleiden. Dus die drinken veel te veel warme koffie en thee. Waardoor hun humoren verhit raken. Koffiehuizen zijn ook plekken waar mannen en vrouwen opgepakt zitten. Dus ook een beetje wat suggesties met overdaad aan seks gegeven. Dus een veel te grote verleidingsplaats en verhittingsplaats. En koffie en thee waren natuurlijk in die zin redelijk nieuw. Dus werden ook gezien als verstoringen van menselijk systeem. Dus een beetje als drugs.
Er verandert werkelijk helemaal niets.
Nee. er zijn ook dus ook hele leuke seksuele prenten waarin de aandelenhandel wordt gezien als lovemaking. Zeg maar, ja. Als de liefdebedrijven.
Inge,
ja.
Een groot deel van jouw onderzoek heeft toepassing. Even kijken, hoe maak je deze zin mooi? Een groot deel van je onderzoek heeft te maken met ook de ervaring van het handelen. En we hebben al één grote radiozonde begaan door het hier over afbeeldingen te hebben, maar er is ook een penetrante geur
hier aan het rondwaaien.
Wat gebeurt hier?
Ja, kijk, die Hendrik de Keizerbeurs, die is er niet meer. Dus ik heb nagedacht over van hoe kun je mensen weer laten nadenken over, zeg dat dat aandelenhandel een fysieke realiteit is. Ook hè, waar we het net over hadden, van je ziet het niet. Een groot gedeelte van de handel gebeurt nu via computers. Dus het lijkt heel virtueel, maar het is heel fysiek. Want mensen, als er een crisis is, raken mensen hun huizen kwijt. Kan enorme impact hebben op onze dagelijkse levens. Dus daar zat ik over na te denken van hoe kun je weer iets van die fysieke realiteit van de aandelenhandel terugbrengen. Nou, door na te denken over dat gebouw, maar dus ook na te denken over hoe dat gebouw heeft geroken. En toen heb ik samen met Jorgen Penius van iScent, dat is een geurbedrijf, de geur van de Amsterdamse beurs gemaakt in de 17e eeuw. En die hebben we op een print van de beurs besprenkeld, zou je kunnen zeggen, of geprint. Het heet iScent Print. Dus die mag je ruiken. Succes ermee. Ja. Ik vind hem zelf behoorlijk.
Tabi, je moet even ruiken. Dan moet je straks, ik vrees dat je ook straks weer terug moet naar de knoppen.
Ik ruik nu aan een print.
Ja, wat ruik je?
Het is een beetje parfumig wel.
Het is een beetje parfumig.
Het ruikt wel lekker.
Oh, dit is zo grappig. Ja. Ik kan het niet. Ja.
Beetje, ook een beetje ziekenhuis.
Hmm. Ja, een beetje weeig. Ja.
Natte regio's.
Heel goed. Ja,
ja, precies. Heb ik hem?
Okay. Ja, nou, kijk, de beurs was gebouwd over de Amstel heen. Hè. Dus het was een gebouw dat eigenlijk heel direct met de waterstroom van Amsterdam in relatie staat. Dus het eerste wat je ruikt is inderdaad die weeige lucht van het water. Specerijen, dat is het... parfumerige dat je ruikt. Vanuit het idee dat de kooplieden die daar kwamen ook de hele tijd op en neer aan het lopen waren naar hun warenhuizen. Dus dat toch wel meedroegen. Maar dus ook inderdaad het zweterige, het meer broeierige van wat handel is en de mensen die het daarin samenbrengt. Dus dat was het idee van die geur, is nadenken over de beurs als zowel een soort van open systeem, wat toch denk ik heel belangrijk is, als een vooral ook menselijke fenomeen.
Ja. Ja, en die mensen van iScent, die kunnen dat allemaal synthetiseren dan zomaar.
Ja, precies. Ja. Ja, je kan scratch en sniff doen. Of er zijn heel veel verschillende technieken om geur op kaart te brengen. Maar toen ik mijn TED-talk hierover gaf, hebben we deze geur ook verspreid in de stad Schouwburg.
Ja.
Om mensen weer fysiek bij de les te houden. En ook om na te denken over, kijk, hier is op deze print zie je nog dat de route onder de beurs open is. Je kon in het begin nog met bootjes onder de beurs doorvaren. Yeah. Maar in 1622 is er een terroristische aanslag geweest op verschillende gebouwen in Amsterdam. En die is uiteindelijk die is niet doorgegaan. Maar het idee daarbij was om explosieven met een boot onder de beurs te laten varen. En toen is deze doorgang is dichtgemaakt. En later zijn ook de andere de doorgang dichtgemaakt. Dus dat gebouw is ook meer ingesloten geraakt. Ja.
Inge, we moeten richting de afronding.
Oh, nou
maar
al.
Voordat we echt gaan afronden, wil ik je graag nog onze traditionele sluitvraag stellen. Namelijk, wat weet je zeker dat je niet kunt bewijzen?
Ik weet zeker dat ik niet kan bewijzen hoe individuen zich voelden in het verleden. Ik weet zeker dat ik nooit zeker kan zeggen of iemand boos was, zeg maar. Op andere grond. Ik kan wel zeggen dat die zich op die manier heeft uitgedrukt. Ik weet ook zeker dat ik niet kan zeggen, zo roken de Amsterdamse grachten in de 17e eeuw. Maar ik kan ze wel reconstrueren en erover nadenken hoe het had kunnen ruiken.
We kunnen wel ons best doen.
Ja.
Daarbij laat het voor vandaag. Dag lieve luisteraars, te gast was vandaag bij ons Inger Leemans. Dankjewel Inger. Ik wil ook heel graag mijn medepresentator en technicus Tabe Bakker bedanken. Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze uitzending? Stuur ons dan gerust een bericht via sociale media of mail naar radiozwammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Zwammerdam te hoeven missen. En ik zal dus nog wat afbeeldingen uploaden later vandaag. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kun je hem daar terugluisteren of delen. Mijn naam is Momo Schaap. Bedankt voor het luisteren naar Radio Zwammerdam. En ik wens u nog een heel fijne zondag.